Wij gaan lezen uit de psalmen. Ik begon Jan te vertellen van tevoren dat ik het over psalm 87 wil hebben. Dat hebben we ook mooi samen gezongen. Toen kwam psalm 83 erbij. Maar vanwege die notenboom van Jan beginnen we in psalm 80. Psalm 80. Dat past dan toch weer zo prachtig bij elkaar. Psalm 80 vers 9. Daar zegt Asaf tegen de Heere God: u hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven. U hebt volken verdreven en hem geplant. U hebt de grond voor hem toebereid, zodat hij wortelen schoot en het land vulde. Bergen waren met zijn schaduw bedekt en de ceders van God met zijn twijgen. Hij breidde zijn takken uit tot aan de zee, zijn scheuten tot aan de rivier. En dan gaan we naar psalm 83. Vers 2. O God, houd u niet stil, zwijg niet en blijf niet werkeloos, o God, want zie uw vijanden tieren. Uw haters steken het hoofd op. Zij smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Ze zeggen: kom, laten we hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Want ze hebben eensgezind beraadslaagd, tegen u een verbond gesloten. De tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en de Hagarenen, Gebal, Ammon en Amalek, Filistea, dat is hetzelfde als Palestina, met de inwoners van Tyrus. Zelfs Assur heeft zich bij hen gevoegd. Ze zijn de zonen van Lot tot steun. Vers 18, laten zij voor immer beschaamd en verschrikt worden, schaamrood worden en te gronde gaan, opdat zij weten dat alleen uw naam is, Heere, de Allerhoogste over de hele aarde. 87. Zijn stichting, dat is datgene wat God gesticht heeft, ligt op heilige bergen. De Heere heeft Sions poorten lief boven alle woningen van Jacob. Heerlijke dingen zijn van jou te zeggen, o jij stad van God. Rahab, dat is Egypte, en Babel vermeld ik als degene die mij kennen. Zie Palestina en Tyrus met Ethiopië, deze is daar geboren. Ja, van Sion wordt gezegd, ieder van hen is in haar geboren. Hij, de Allerhoogste, bevestigt haar. De Heere telt bij het opschrijven der volken, deze is daar geboren. En ze zingen bij rijdans, al mijn bronnen zijn in jou. Tot zover lezen we het Gods woord. Hier is die, ik heb hem. Het is met heel veel christenen in Nederland zo dat zij zondagsmorgens naar de kerk gaan om daar stichting voor hun ziel te ontvangen. En dat is goed. Maar soms kan er ook wat eenzijdigheid in zitten. Het kan zijn dat je denkt dat het hele evangelie daaruit bestaat dat als ik nou maar vergeving ontvangen mag en verlossing en straks naar de hemel mag gaan, dan is het verder wel goed. Bij te veel christenen, Calvinistisch, Luthers of evangelisch of katholiek, draait het te veel om zichzelf. Terwijl God in die tussentijd een plan heeft met heel deze wereld. En als je wat verder gaat kijken en je neus lang is, dan zie je ook wat er in de wereld gebeurt. En dan zie je ook hoe Gods plan bezig is zich daarin te verwerken. Ik ken evangelische christenen die zeggen, ja, ik heb eigenlijk niks met Israël. Ik weet niet of ze dat in deze dagen ook zeggen, maar ik vind dat een wonderlijke uitspraak. Want mijn God is de God van Israël. En mijn heiland is in de eerste plaats de Messias van Israël. Ik stond dus bij de klaagmuur en er zijn altijd Joden die op zoek zijn naar mede-Joden, want als je er dan 10 hebt, kun je samen een gebedsgroepje vormen. Dat heet een minyan. Dus dan vragen ze mij, bent u Joods? En dan zeg ik, nee, maar ik heb de God van Israël lief. Zijn ze altijd een beetje verbluft. Vroeger zei ik ben christen, maar dan werd ik meteen in een hoekje gestopt. Dus nu zeg ik, nee, maar ik heb de God van Israël lief. En iemand antwoordde van hen, ja, hij is de God van alle mensen. En ik zei, ja, maar hij houdt ervan om zichzelf de God van Israël te noemen. Nou, toen glimlachte hij en ging op zoek naar andere medebidders. Hij houdt ervan zich de God van Israël te noemen. En als jij zegt, ik heb niet veel met Israël, dan moet je er wel op rekenen dat God er anders over denkt. Die heeft heel veel met Israël. Dat is heel bijzonder. We hebben ooit eens een keer, mijn vrouw en ik, een groep geleid naar Israël. En toen had ik het in mijn hart om vooral Joodse gedenkplaatsen te bezoeken. Ik zei tegen die mensen, ik hoop dat jullie allemaal al een keer eerder zijn geweest. Want we gaan niet naar de gewone plekken, niet naar de geboortekerk in Bethlehem, niet naar de kerk in Nazareth. We gaan naar Joodse plekken. Dus niet hier heeft de Heer Jezus gestaan met het meer van Genezareth, Galilea, meer van Tiberias, whatever you call it. We gaan Joodse plekken zoeken. En zo stonden we bij het graf van Shimon bar Yochai. Hebben jullie nooit van gehoord? Neem ik aan. Maar als je met die reis mee was geweest, dan wel. En er is een dag in het jaar, daar staan er wel 100.000 Joden. Er is een hele grote rabbijn geweest in de middeleeuwen. En die heeft ooit gezegd, God heeft aan Israël 3 grote gaven gegeven. Wat denken jullie, wat is de eerste? We gaan een beetje interactief doen. Wat is de eerste grote gave die God aan Israël gegeven heeft? Wat zei je?
Kennis.
Kennis? Verstond ik dat? Kennis waarvan? Ja, 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 dat komt steeds dichterbij. Waarom zeggen jullie nou niet gewoon de Torah? God heeft zijn eerste grote cadeau gegeven, dat is de Torah. En dat is de wet van Mozes, dat zijn de boeken van Mozes. Dat is uiteindelijk het hele Oude Testament en voor ons uiteindelijk de hele Bijbel. Dus als je het aan een christen zou vragen, wat voor geschenken heeft God ons gegeven, dan zeg je als eerst de Bijbel. Heeft God er meer geschenken gegeven? Ja, het tweede, dat hebben wij als christenen niet zo direct mee te maken. Ten tweede heeft God aan zijn volk het land gegeven. Dat is ontzettend belangrijk. Wat de wereldlingen daar ook van mogen denken, God heeft aan zijn volk het land gegeven. Het land Israël, geen enkel ander land. En Mozes heeft ervan verteld, in Deuteronomium 30, prachtig hoofdstuk, nadat hij in het vorige hoofdstuk verteld heeft over alle vervloekingen die over Israël zullen komen vanwege hun ontrouwen, zullen verstrooid worden onder alle volken. Maar het moment komt, zegt hij, dat jullie zullen terugkeren naar het land dat jullie vaderen hebben bezeten. Dat land. En dan gaat het niet over de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, want dat land dat verbindt hij met het grote geestelijke herstel van Israël. Dat was helemaal niet toen ze terugkeerden uit Babel. Hij zal jullie terugbrengen, hij zal jullie harten veranderen en vernieuwen. Altijd weer terug naar het land. Als je in deze dagen met iemand een gesprek voert over wat er gaande is in Gaza, in Israël, en die iemand is een christen, dan is het handig om allereerst te vragen, gelooft u in de landbelofte? Gelooft u dat die belofte van God nog altijd geldt, dat uiteindelijk hij zijn volk terugbrengt naar het land? Of denkt u dat die staat Israël, zoals iemand een keer zei, die staat Israël heeft net zo min met de profetieën te maken als de staat van staat België in 1830. Kom op zeg. Kom op zeg. Je ziet de profetieën voor je ogen in vervulling gegaan. Ik ga jullie huiswerk opgeven de volgende keer. Jullie moeten allemaal de roman Exodus lezen van Leon Uris. Wie heeft die wel eens gelezen? Hé? Ik las hem als kind al. Ik heb nou net weer helemaal gelezen en ik ben zo... Het is het overzicht over wat in de laatste 100 jaar in Israël gebeurd is. Exodus, Leon Uris. Ik ga het de volgende keer over horen, hè? Denk erom. Dus dan weten jullie het vast. Heel belangrijk. Ik krijg een prachtig overzicht van wat God aan het doen is in de 20e eeuw. En dan was er nog een derde ding dat Shimon bar Yochai noemde. Een groot geschenk. En hij formuleerde het zo, dat is De nieuwe wereld die God gaat scheppen. Maar eigenlijk bedoelde hij daarmee de Messiaanse wereld, de Messias. De Torah, het boek, het land, de Messias. Ik heb een vriend in Jeruzalem, die is rabbi, orthodoxe rabbi. Kunnen het heel goed met elkaar vinden. Beetje hetzelfde gevoel voor humor, dat scheelt ook alweer. En hij zei tegen mij, Willem, we hebben twee dingen gemeen, zei hij een keer tegen mij, jaren geleden. De God van Israël en het boek van Israël. Ik zeg, we hebben nog een derde gemeen, derde ding gemeen. Hij zegt, wat is dat? Is het de Messias van Israël? Hij betrok zijn gezicht, want hij dacht, begint hij weer over Jezus. Ik zeg, nee, wacht nou even, nou even. Zie jij en ik geloven allebei in de Messias, die zal terugkeren met de wolken des hemels. Die zal zitten op de troon die zijn vader, van zijn vader David. En die zal regeren over Israël en over de wereld. Zijn gezicht klaarde op en hij zei, ja, we geloven ook allebei in de Messias van Israël. Mooi is dat, hè? De verschillen, dat komt later wel goed. Dat komt wel in orde. Heel belangrijk. Dan moet je goed begrijpen wat er vandaag in Gaza gebeurt. En wat er in Israël gebeurt. En wat er altijd met Israël gebeurd is, kun je alleen goed begrijpen als je zicht hebt op de onzichtbare wereld. Klinkt leuk, hè? Als je zicht hebt op de onzichtbare wereld. Deze drie psalmen waaruit we gelezen hebben, horen tot het derde psalmboek. Het boek van de psalmen, als je alleen statenvertaling hebt, dan zie je dat niet. Maar ook in de nieuwe staat, de herziende statenvertaling zie je het wel. Er zijn 5 psalmboeken en die komen volgens mij overeen met Genesis tot en met Deuteronomium. En dit is het derde boek. Het komt overeen met Leviticus. Het eerste boek daarvan, dat geeft altijd een soort samenvatting en een introductie tot het hele boek. Dat is psalm 73. Waar Asaf bezig is met de dingen die er in de wereld gebeuren. En die hij niet begrijpt. Waarom gaat het de goddeloze vaak zo goed en waarom gaat het de rechtvaardige vaak zo slecht? En dan zegt hij op een bepaald moment, totdat ik Gods heiligdommen inging. Zo begonnen we vanmorgen het eerste lied, hier in uw heiligdom. Je zou het zo vrij kunnen vertalen, totdat ik de dingen van bovenaf begon te bekijken. Met uw ogen. En dat is heel erg belangrijk. God heeft, zegt Psalm 80, ooit geen notenboom, maar een wijnstok geplant. Stevig, hij had verstand van bomen planten. Stevig, ruimte, dat die wortels konden uitschieten. En die, dat is natuurlijk Israël dat vanuit Egypte overgeplant werd in het land Kanaan, het land Israël zou gaan heten. En die boom stond daar stevig. Dan moet je even kijken van bovenaf in de geestelijke wereld. Want dan gaat het niet over het ene volk tegenover het andere volk. Maar dan gaat het tussen de God van Israël en de goden van deze wereld. Ik zeg expres goden, want zo worden ze door de mensen van die andere landen zelf bezien. Het zijn hun goden. Maar het zijn in wijze engelenmachten, boze engelenmachten. Dat is eigenlijk een strijd. Efeze 6 vers 12. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke machten van de duisternis, de machten in de hemelse gewesten. Dat is ontzettend belangrijk. Die machten zijn tegen God. Maar als ze tegen God zijn, zijn ze ook tegen het volk van God. Dat geeft het antwoord op de merkwaardige vraag hoe het nog komt dat de volkeren van deze wereld vanaf het allereerste begin erop uit waren Israël te vernietigen. Tot het handvest van Hamas aan toe. Er moet geen vrede gesloten worden met Israël, geen sprake van. Alleen naïvelingen denken dat. Die hebben het over een twee-staten-oplossing. Alsof de Palestijnen ooit, de Arabieren ooit, een staat Israël zullen erkennen. Als ze dat doen, doen ze het alleen met de mond en stoppen die staat van Palestina dan meteen vol met wapens om alsnog Israël te verslaan. Want Israël moet vernietigd worden. In het begin van de geschiedenis van Israël, toen ze nog in Egypte waren, toen die wijnstok nog niet overgeplant was, was de farao van Egypte erop uit Israël te vernietigen. En dat deed hij door alle pasgeboren jongetjes te laten vermoorden. Als je dat een tijdje volhoudt, dan sterft een heel volk uit. Maar achter die farao zaten de goden van Egypte. In Exodus 12, vers 12 zegt de Heere God, ik heb een strijd tegen de goden van Egypte. Die farao is maar een aards hulpmiddeltje. Maar het gaat om de geestelijke machten daarachter. En in nummer 33 zegt God ook tegen Israël, die goden zijn verslagen. Maar die zijn er veilig uitgekomen. En zo gebeurt het elke keer weer. Elke keer weer. In het boek Esther zie je hoe Haman de minister-president van het Perzische Rijk van die tijd, precies hetzelfde wil. Hij wil niet de Israëlieten onderdrukken, ze moeten vernietigd worden. En ook de Perzen, en dat is omdat de Perzische goden dat zo wilden. In Daniël 10 is sprake van de engelvorst van dat Perzische Rijk. Dat is de geestelijke macht achter dat Rijk. En die gebruikt Haman om de koning zo gek te krijgen dat hij alle Joden wil vernietigen. Van de week had ik ook weer een goede vriend die tegen me zei, waarom kan dat dan niet met die twee staten oplossing? En dat is omdat ze niet begrijpen dat het hier niet gaat om overwinnen, het gaat om uitroeien. Precies zoals we gelezen hebben in Psalm 83. Die landen om Israël heen, want daar is het nou niet Egypte zozeer, dat is niet, of in ieder geval niet alleen, het is ook niet de Perzen, dat is tegenwoordig Iran natuurlijk, dat ook een grote rol speelt in dit conflict. Nee, het zijn de landen direct om Israël heen. Filistea is hetzelfde als het woord Palestina. Dat moet ik maar even van me aannemen, hetzelfde, je kunt nog een beetje herkennen, dezelfde medeklinkers zitten erin. Ze worden allemaal genoemd. En wat staat er? Niet we gaan Israël verslaan, we gaan Israël veroveren. Nee, we gaan Israël vernietigen. Het is hetzelfde wat Hitler probeerde te doen in de Tweede Wereldoorlog. En van de 16 miljoen Joden die er toen waren, heeft hij het voor elkaar gekregen er bijna 6 miljoen om het leven te brengen. Dat is ongelooflijk. En hij had een vriend, Hitler had een vriend, dat was de Mufti, dat is de geestelijke islamitische leider van Jeruzalem. En die heette Husseini, dat was een oom van Yasser Arafat, die wou dat niet weten, maar dat was wel zo. Het was allemaal van hetzelfde sop overgoten. En die Al-Husseini was een groot vriend van Hitler en die wilde precies hetzelfde. Hij wilde niet alleen maar dat die Israëlieten onderdrukt werden, die Joden niet naar het land waren teruggekeerd en daar een land, een staat hadden opgebouwd of bezig waren op te bouwen. Hij wilde vernietigen. Dat kan niet anders. Het één effectieve manier om de God van Israël te bestrijden, dat is zijn volk te vernietigen. Een van de treffende dingen. Wie heeft mijn interview gezien op YouTube dat ik bij Christen voor Israël gehouden heb? Intussen zijn het al 55.000 mensen die het bekeken hebben, dus als jullie er niet bij horen, dan is dat diep, diep terug. Ongelooflijk, ik was er ontroerd van. Ja, ik zie uw hand, mevrouw. Ja, 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 en Jans hand ook. Een interview van 3 november van Christen voor Israël, je kunt het zo op YouTube vinden. En uit het grote aantal blijkt ook hoe ontzettend veel behoefte er is om dingen te snappen die er gaande zijn. En daar vertel ik ook dat ik op de ochtend van de 7e oktober, toen ik het nieuws aandeed, die beelden zag, die eerste beelden van die verschrikkingen die Hamas daar aanrichtte. Uiteindelijk, nou, het getal van 1400 is teruggebracht tot 1200. 1200 mensen zijn vermoord. En dat deden ze constant te roepen, dat trof mij zo, Allahu Akbar. Nou, het is de eerste keer dat er Arabisch in deze gemeente wordt gesproken. Dat betekent, letterlijk betekent het, God is de grootste. Maar als je dat tegen een Jood zegt, dan bedoelt de moslim, mijn God is groter dan de God van Israël. En dat hoor je nog steeds. Ik was een keer in Jeruzalem, ik dacht met een van mijn zonen, want het hoort een deel van de opvoedingen dat ik de jongens meeneem naar Jeruzalem natuurlijk, de stad van goud. We waren op het tempelplein. En daar zaten wel 400 Arabieren. Je mag op het tempelplein, dat hebben ze zo afgesproken, Joden en Palestijnen hebben afgesproken, geen religieuze uitingen. Ik was dan een keer met een Joodse gids en ik pakte een Bijbel tevoorschijn om iets te checken. En zo, weg, doe die Bijbel weg, doe die Bijbel, mag niet. Mag je niet bidden, mag je niet Bijbel lezen, niks. Je mag wel bezoeken, maar verder niet. Maar er zaten wel 400 Arabieren. En toen kwamen er een paar orthodoxe Joden langs. Die waren op zoek naar iets wat hun interesseerde daar op dat tempelplein. Ze meest waanzinnige plek die er op aarde bestaat. Het tempelplein. Wie is er wel eens op het tempelplein in Jeruzalem geweest? Ah, gaan weer wat handen omhoog. Zaten er toen ook 400 Joden? Nee, of Palestijnen. Toen kwamen een paar Joden daar langs en toen begonnen al die 400 te roepen Allahu Akbar. Ze zeiden, onze God is groter dan jullie God. Joden, jullie horen hier niet. Jullie moeten hier wegwezen. Wij zullen zegen vieren. Onze God zal zegen vieren over jullie God. Het is een van de meest huiveringwekkende dingen die ik in mijn leven ooit gehoord heb. Omdat ik begreep wat hier gebeurde. Mijn oudste zoon en ik waren daar. En we wilden ook graag de rotskoepel zien, de Omar Moskee. Dan moesten we langs drie verschillende lagen toestemming voor vragen, want er mogen geen toeristen meer naar binnen. Die toestemming kregen we. We kregen een Arabische gids mee, wij naar binnen. En toen zei ik per ongeluk Tempelberg. Waarop die man bijna ontplofte. En dan zei hij, heeft hij nooit een tempel gestaan. En daar begint het al mee, hè. Yasser Arafat zei al, als hier een tempel gestaan had, dan had het al in de Koran gestaan. Nou, de Koran wordt heel Jeruzalem niet eens genoemd. Helemaal niet. Maar zo groot is die woede, de ontkenning. Ontkenning. Dit volk hoort hier niet. Wij zijn hier gekomen in de 7e eeuw. Dit is land van Allah. Dat mag nooit aan Joden worden weggegeven. Kijk, hier zitten Oekraïners in de zaal. Oekraïne, Rusland, dat is een verschrikkelijke strijd. En ook daar op een of andere manier hebben de hemelse gewesten ook mee te maken. Natuurlijk. Maar het is niet te vergelijken met wat er nu in Israël gebeurt. Want daar gaat het om een strijd regelrecht tegen de God van Israël. Antisemieten, precies. Het is Jodenhaat. In het handvest staat het ook gewoon. Van de Hamas, van Hezbollah, van de leiders, de Ayatollahs in Iran. Israël moet niet ondergeschikt gemaakt worden. Israël moet vernietigd worden. Precies hetzelfde als in Psalm 83 staat. En dat is verschrikkelijk wat hier gaande is. En Israël heeft ervoor gekozen, dat is hun keuze, om in een duivels dilemma waarin ze zitten, de volgende keuze te maken. Ik zal u vertellen wat het duivels dilemma is. Als je al die burgers wil sparen in Gaza, dan is de enige mogelijkheid dan maar toe te geven. Hamas heeft zich overal tussen die burgers verstopt. Die zitten bij voorkeur in scholen, vlakbij VN-gebouwen, bij ziekenhuizen, want ze hopen dat de Israëli's daar niet zullen durven schieten. Als de Joden zouden luisteren naar wat de wereld hun vertelt dat ze moeten doen, dan is Hamas in de kortst mogelijke tijd weer even sterk. Die gijzelaars die verdwijnen voor altijd en dan kan Hamas weer nieuwe aanvallen beginnen. De Israëli's hebben besloten Hamas te vernietigen. Of dat zal lukken is vers 1. Of ze de gijzelaars daarmee terug kunnen is vers 2. Maar het derde is, ja, het kost verschrikkelijk veel slachtoffers. En dat is een duivels dilemma. Of Hamas vernietigen, of Hamas in feite intact laten, zodat het binnenkort weer kan aanvallen. In Psalm 83 is ongelooflijk inzichtgevend. Al die volkeren verzamelen zich om Israël te vernietigen en dan bidt de profeet niet spaart door al die kindertjes. Hoezeer dat ook ons aan het hart gaat dat dat gebeurt, laten we wel wezen. Het is verschrikkelijk, verschrikkelijk. Maar wat ze bidden is, doe hun als Midian, als Sisera. De vijand moet vernietigd worden. We hebben geen keuze. Maak hen hun edelen als Oreb en Zeeb. Dat waren de vorsten van die Midianieten. Dat is mijn oplossing. Maar of Israël dat voor elkaar krijgt helemaal voor de komst van de Messias, dat is de grote vraag. Dat is de grote vraag. En daarom is dit zo'n afschuwelijk dilemma. Je ziet ook de hele wereld bemoeit zich daarmee. Gigantische pro-Palestijnse demonstraties over de hele wereld. Dinsdag komt er een boekje van mij uit. Jan vroeg het vandaag mee wil nemen, maar dat is onmogelijk. Dan moet je de tijd omdraaien, want het komt pas dinsdag uit. En dat is een commentaar op mijn 14 stellingen die ik op het internet over Israël en de Palestijnen heb gepubliceerd. Dat boekje heet Wat iedere christen moet weten van Israël en de Palestijnen. Er is ook al een Engelse vertaling van in druk. Ik heb nog nooit zo snel een boekje geschreven en zien verschijnen. En er is ook een Spaanse de editie van Russisch nog niet. Arabisch zou ook wel bijzonder zijn. Maar als u dat te pakken kan krijgen, ik hoop dat u het gaat lezen. Want het is zo belangrijk om te begrijpen wat erachter zit. En niet alleen maar naar het nieuws te kijken. Want het nieuws gaat alleen maar over het zielig zijn. En dat is ook verschrikkelijk zielig. Al die kinderen en al die onschuldige mensen die daar omgekomen zijn. Niet zo onschuldig hoor, want ze hebben zelf Hamas in 2005 aan de macht geholpen. Maar toen maar, goed, die mensen wisten ook niet wat ze deden en ze hadden weinig keus. In elke oorlog zijn het de onschuldigen die de grootste slachtoffers zijn. Dat is altijd zo. En nou denkt u bij uzelf, want nu gaat de preek beginnen, dit was allemaal inleiding, we komen nu tot de eigenlijke preek. Die gaat over Psalm 87. Dat is zo'n merkwaardig contrast. Jullie hebben Exodus niet gelezen, dat is heel jammer op één of twee na. Ik lees nu het vervolg, de Hadji. Dat gaat over een Arabisch opperhoofd, dat is ongeveer de tijd 1924, 25, voor de Tweede Wereldoorlog, toen die eerste Joodse nederzettingen verschijnen. En ze proberen met alle macht de Joden om het leven te brengen, te vernietigen. Maar de Joden probeerden altijd, als ze die Arabieren weerstonden, de mensen te sparen. Geen vijanden te maken. Want die zijn uit op vrede. Hoe gek het ook klinkt. Maar vrede kost soms heel veel, een hoge prijs om dat te bereiken. En dan kom je op Psalm 87 en dan ben je ineens in een andere wereld. Wat is die andere wereld? Het Messiaanse Rijk. Als u iets wilt bidden voor Israël, dan schrijft de Heere God maar niet voor dat ze moeten ophouden en dat er een staakt het vuur moet komen of dat er de corridors moeten worden. Laat dat nou maar aan de Heere over. Bid om de komst van de Messias. Bid om de komst van de Messias. Er is geen andere oplossing. De twee-staten-oplossing klinkt heel, voor naïeve mensen klinkt dat heel interessant, maar de geen van beide partijen zal ooit Oost-Jeruzalem loslaten en aan de andere partij gunnen. Dat is al eerst ondenkbaar. Maar ten tweede, de Palestijnen kunnen onmogelijk, moslims kunnen onmogelijk de staat Israël erkennen. Dus dat is hopeloos. Als ik in Jeruzalem rondreed in een taxi, dan vroeg ik altijd aan de chauffeur of die Joods of Arabisch was. En als die Arabisch was, dan vroeg ik of die moslim of christen was. De een was dan een christen. Maar aan allemaal vroeg ik dit. Hoe moeten al die twisten rondom Jeruzalem opgelost worden? Want je kunt wel zingen, Jeruzalem, o stad van goud, Jeruzalem, shel zahav. Het Hebreeuws klinkt er nog veel mooier natuurlijk. Maar hoe bereik je dat? En allemaal zeiden ze, ja, twee staat oplossing. En waar moet Oost-Jeruzalem dan? Ja, bij ons natuurlijk, zeiden die Arabieren of zeiden die ook. Maar deze man had een ander antwoord, deze christen-Arabier. Hij zei tegen mij, alleen Jezus kan het probleem oplossen. Ik was zo ontroerd. Ik omhelsde hem ter plekke wat levensgevaarlijk was in het drukke verkeer. Maar het is goed gekomen. Het is goed gekomen. Only Jesus can solve the problem. En het is waar, hoe gek het ook klinkt. Ik zou dat voor geen enkel politiek probleem kunnen zeggen. Oekraïne, Rusland zou ik nooit van zeggen, only Jesus can solve the problem. Dat wordt wel een keer opgelost. Niet tot tevredenheid van alle partijen, maar het wordt een keer opgelost. Maar dit. Maar als de Messias komt, dan maken we een sprongetje van Psalm 83. Ik ga het nou niet hebben over 84, 85, 86. Dan kom je in 87. Gods stad ligt op heilige bergen. En God heeft die stad lief. Ik ben 9 keer in Jeruzalem geweest. De 10e keer vanwege corona is dat niet doorgegaan, helaas. Ik heb er soms weken doorgebracht, meegewerkt met opgravingen. Maar het eerste wat ik deed was preken in Palestijnse gemeenten. Kijk, dat is een leuke manier om Jeruzalem, om Israël te leren kennen. Ik begon met de Palestijnen te leren kennen, de Christen-Palestijnen, evangelische Palestijnen. Die geloofden in de toekomst van Israël, die geloofden in de landbelofte, maar die bepaald niet tevreden waren met alles wat de Israëlische regering deed. Pas daarna heb ik de Joden leren kennen. De seculiere Joden, de orthodoxe Joden. Het is het gemeenschappelijk verlangen. Weet je, dat moet je niet verder vertellen, maar soms zijn er ontmoetingen tussen Messias-beleidende Joden en evangelische Palestijnse christenen. Dat moet in het geheim, want zowel de orthodoxe Joden zouden hen daarom haten en ook de moslims zouden hen daarom haten. Dus ze krijgen tegenstand van beide partijen. Dus dat gebeurt in het geheim. En wat delen ze? Yeshua, Jezus. En het verlangen naar zijn komst. En wat staat hier? Kijk, het eind van Psalm 83 lees je. Doe met hen zoals u gedaan hebt met de Amalekieten. Die leiders werden gevangen genomen. Er is geen hoop, naar de mens gesproken, voor de Palestijnse leiders. Voor de leiders van Iran. Voor de leiders van Hezbollah. Maar in hun kielzog zijn de miljoenen. Miljoenen moslims, maar die zijn ook heel vaak Net als wij. Gewoon mensen die vrede willen. Die hun natje en een droogje willen voor hun gezin. Een baan, een huis, alles. Gewoon vrede, rust. En een van de geweldige dingen die gaan gebeuren als de Messias komt. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Hij komt met de wolken des hemels en aller oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. Dan zal eerst geweeklaag zijn, maar dan zullen heel veel Joden zien dat hij komt om hen te zegenen. En niet om hen te kapittelen over het feit dat ze hem ooit verworpen hebben. En velen zullen zich buigen voor de God van Israël, voor de Messias van Israël, dat bedoel ik eigenlijk. Maar ook vele Palestijnen. Als je dat boekje van dat dinsdag verschijnt zou bekijken, dan zie je daar schriftplaatsen die ook wijzen voor de toekomst die God heeft voor de Palestijnen. En voor de landen daaromheen. God wil niet vernietiging. Ja, voor de leiders. Dat is Oreb en Zeeb, dat zijn die Sisera en die andere mensen die hier genoemd worden, Zeba en Zalmunna. Daar is geen hoop voor. Maar die anderen, die massa's. En dan gebeurt er iets wat je zou bijna humoristisch kunnen noemen. Want een moslim die zo de Joden haat. Mohammed heeft de Joden van zijn tijd, de Banu Quraishi, in zijn tijd al geprobeerd uit te delgen. Er worden verschrikkelijke dingen over de Joden gezegd in de Koran. De God van Israël is het laatste wat je wil. En wat een wonder zal dat zijn. Als van zoveel de harten zullen worden veranderd. En ze zich zullen buigen voor de God van Israël en de Messias van Israël. En denk erom, die nakomelingen van Ismaël, die hebben bijzondere beloften die jij en ik niet hebben. Wij komen hier uit de lage landen bij de zee vandaan, dus ver weg. Maar die zonen van Ismaël in het bijzonder. En die worden de God van Israël toegerekend. Dat is eigenlijk de hele boodschap van Psalm 87. Dat ze worden beschouwd alsof ze, dat zijn ze niet letterlijk, alsof ze geboren waren in Sion. Dat wil zeggen, ze worden geboren uit de God van Israël. Ze worden hem toegerekend. Ze zullen de God van Israël dienen. Ze zullen zich buigen voor de Messias van Israël. Een van de merkwaardige dingen van de moslims is dat zij, als ze orthodox zijn in de leer, dat ze geloven in de terugkomst van Jezus. Dat duurt bij hen maar korte tijd, maar hij komt dan op een of andere manier terug toch. Want Jezus, Isa, zoals hij in de Koran heet, wordt hoog geëerd. Als je de hele Koran doorleest, je vindt maar heel weinig over Mohammed, maar Isa, die wordt veel hoger geëerd dan Mohammed. En dat is zo bijzonder. Veel meer dan door een orthodoxe Joden. Zijn er nog steeds die op de grond spuwen als ze de naam Jezus horen. Heel veel van die mensen die nu al eigenlijk een zekere liefde voelen voor Isa. Oh, wat zal het zijn als straks de schellen van de ogen vallen. Een andere rabbijn zei ooit tegen mij, Willem, ooit zullen ons van beide de schellen van de ogen vallen. Ik lachte, ik zei, weet je waar die uitdrukking vandaan komt? Ik zei, nee, dat wist je niet. Ik zei, die komt uit het Nieuwe Testament. Van een bekende rabbi, die heette Rabbi Shaul, oftewel Saulus van Tarsus. Hem vielen de schellen van de ogen toen hij Jezus ging herkennen. Nou, toen lachte die rabbijn, dat is nou niet precies wat hij bedoelde. Maar dat is wel de uitdrukking. De schellen van de ogen. Ze gaan Jezus leren kennen. En mijn vriend, de rabbijn daar in Jeruzalem, heeft nog een blinde vlek. Dat is Jezus. Ze zijn er zo dichtbij. En sommigen hebben, denk je, hebben nog een heel klein duwtje van de Heilige Geest nodig. En dan valt die blinde vlek die geneest. Die schellen vallen van de ogen en ze zien het. En ze zullen het zien. Zoals de broers van Jozef. Die kenden de onderkoning van Egypte. Maar ze wisten niet dat het hun broer was. Er is in deze wereld een onderkoning. Als God de Allerhoogste is, dan is die zoon des mensen aan zijn rechterhand de onderkoning. Als u begrijpt wat ik bedoel. Die regeert over deze wereld. En de Joden weten het niet. Maar zij zal verschijnen zoals Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. Ik ben Jozef, leeft mijn vader nog. Ze deinsden achteruit, net zoals in Openbaring 1 staat. Hè, de stammen van het land zullen over een week lagen. Ze schrikken zich, nou, het is Jezus.
Maar dan merken ze dat Jezus welgezind is, dat hij het goede met hen voor heeft. En dan komen ze langzamerhand bij, hij omhelst hen de een naar de ander. Al die Joden die nu nog niet Jezus willen erkennen, maar die een vroom hart hebben, dat de Heere God lief heeft en dat zijn Torah lief heeft. Hij zal persoonlijk komen om hen te omhelzen. Maar ook al die vrome moslims, die ook van Jezus weten en tegelijkertijd niet weten. En die opgevoed zijn met haat tegen de Joden. Ook daar zullen zij, lang niet allemaal, dat weet ik niet, dat ligt in Gods handen. Hij is nu al bezig met aan hun hart te werken. En gaan hun ogen open. De Joden hebben een blinde vlek, dat is Jezus. Veel christenen hebben ook een blinde vlek, dat is Israël. Er komt een tijd dat alle blinde vlekken zullen worden genezen. Jesaja 25 spreekt de profeet over de bedekking die van alle volkeren zal worden weggenomen. In de PKN, waar we zoveel geliefde vrienden hebben, daar praten ze over verbondenheid met Israël. Dat betekent niks. Dat is net als heel veel zware gereformeerde reisjes maken naar Israël. Ik heb ze daar gezien. Ze zijn alleen maar geïnteresseerd in wat er in het Oude en Nieuwe Testament over geschreven staat. Ze willen de plaatjes uit de kinderbijbel terugzien. Ze hebben geen interesse voor de staat Israël. Ze hebben geen interesse voor de Palestijnen. Ze hebben geen interesse voor de orthodoxe Joden. Niets. Dat is ook een bedekking die zal worden weggenomen. Maar dan moet je beginnen met de brandbelofte. De belofte van God aan zijn volk die nog steeds van kracht is en die sinds 1948 eigenlijk al voor die tijd bezig is werkelijkheid te worden. We beleven nog niet de vervulling van de profetieën, maar wel de aanloop naar die vervulling. Wij beleven bijzondere tijden. Ik weet niet of deze oude kerel dat nog gaat meemaken, maar de jongeren die hier zitten, die zullen dat toch zeker meemaken. Het zal geweldig zijn. Daar zien we naar uit. Bid elke dag. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Dat is een vrede in het hart hè, ook. Maar ook een vrede voor het land. Maar die vrede kan alleen maar komen als de Messias komt. Dus bidden voor de vrede van Jeruzalem betekent in feite bidden dat de Messias spoedig mag komen om vrede en gerechtigheid te stichten. En dat wensen we Israël toe. Maar we wensen het ook elkaar toe. Dat we ons niet laten meeslepen door wat de media ons allemaal te vertellen hebben. Hoewel een heleboel goed hun best doen, hoor, daar gaat het niet om. Maar ze vertellen ons maar een heel klein deeltje van het verhaal. Open uw ogen voor de geestelijke werkelijkheid. Hiermee eindig ik met wat Elisa zei. Toen zijn knecht zo bang was over die oprukkende, toen waren het ook weer, hè, omliggende Arabische volken, de Syriërs. De Heer, Elisa kijkt naar wat er gebeurt. Verschrikkelijk, worden bedreigd, worden vernietigd. En toen zei hij dit, Elisa, zei tegen de Heer God, doe zijn ogen even open, Heer God. Zijn oogjes gingen open. En hij zag rondom Jeruzalem massa's, vurige wagens en vurige paarden. Zie je het, jongen? Ja, ik zie het. Oké, Heer, doe zijn oogjes nou maar weer dicht. Hij zag het. En onze oogjes mogen ook opgaan voor al die vurige wagens en vurige paarden. Iemand zei pas tegen me, ja, als ze zo door, dan vernietigen ze Israël nog. Ik zei, nee, dat gaat nooit gebeuren. Hij keek me aan en dacht, oh ja, die oude man gelooft in de Bijbel. Nou, maar zit hij. Nou, hij bedoelde het goed. We hebben het over doorgepraat. Ik zei, nee, Israël wordt nooit vernietigd. Want als dat zou kunnen, dan zou de God van Israël zwakker zijn dan de geestelijke machten van de duisternis. We beleven bijzondere tijden. En daar gaan we nu samen voor bidden. Dank u wel, Heere God. God van Israël. God van Abraham, Isaac en Jacob. Die ook onze God hebt willen wezen. Want uiteindelijk ging het niet alleen maar om Israël. Het ging om de hele wereld. Uw grote plan gaat over heel deze wereld. Om miljoenen te redden. Maar die gered kunnen worden alleen maar door het verzoeningswerk van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, maar die in de eerste plaats de Messias van Israël is. Wij mogen hem al kennen. Open de ogen van vele Israëli's. Velen zijn sterk geseculariseerd. Geef dat ze opnieuw tot nadenken mogen worden gebracht. Over wie de God van Israël was en is. De God in wie hun vaderen geloofd hebben. geeft dat in vele Joodse harten dat verlangen naar de spoedige komst van de Messias des te sterker mag worden. O Heere, kom. Hoe lang nog, zo zuchten de profeten zo dikwijls, ook in de psalmen, hoe lang nog, Heere, hoe lang nog. Het duurt al zo lang, sinds uw eerste komst, Heer Jezus, 2000 jaar zowat. Hoe lang nog? We beleven bijzondere tijden. Geef dat we daar oog voor mogen hebben. Dat we niet alleen maar met onszelf bezig zijn, hoe belangrijk dat ook kan zijn, als het niet lekker met je gaat, als je ziek bent, als je problemen hebt in je gezin of op je werk of wat dan ook. Dat zeggen we ook bij u, Heer God, want u gaat niet alleen maar over de grote dingen, u gaat ook over de kleine dingen. En ook kleine leed van kleine mensen. En zoals u tot dusver met mijn voet welgemaakt hebt, Heer, laat ook velen hier vertrouwen mogen hebben dat u het wel zult maken. Maar laten we nooit uit het oog verliezen dat de hele wereld uw interessegebied is. En daar is de troon van David, de heilige berg, de heilige stad, Jeruzalem, het centrum van. En dat zien we weer opnieuw werkelijkheid worden. Laat vele harten geopend mogen worden, Heere God. Bedwing de geestelijke machten. Bedwing de aardse machten. Die momenteel het uit zijn op de vernietiging van Israël. En daarvoor hun eigen mensen maar al te graag opofferen. Die geen enkele belangstelling voor menselijke levens hebben. Alleen maar voor dat ene. Wraak, vernietiging, verdelging. Heer, zo bidden we met Psalm 83. Raak die leiders aan, Heer, en stel ze terzijde, opdat het vrede mag worden. Maar bovenal laat de Messias daarvoor terugkeren. En laat er dan vele, vele ogen geopend mogen worden van mensen die nu al door u geestelijk aan het voorbereiden zijn. Niet alleen maar Joden, maar ook moslims. En ook allerlei vervangingstheologische christenen die er zijn. Van wat voor signatuur dan ook. Die wat dat betreft net zo werelds denken over Israël als de rest van de wereld. Heer, er zijn zoveel ogen die geopend moeten worden. En misschien ook in deze zaal. Open onze ogen om te zien wat er werkelijk aan de hand is. Dank u wel, Heere God, dat we het alles bij u mogen brengen. En zo bidden we ook voor deze gemeente. Ik wil die zegen en tot een getuigenis stellen in dit deel van de wereld, in de Neder-Betuwe. Dank u voor wat er vanuit mag gaan. Dank u dat u erbij bent. Ik bid u voor alle broeders en zusters, voor hen die ziek zijn en voor hen die gezond zijn, die oud zijn en die jong zijn, en alles ertussenin. Erbarm u over ieder van ons, Heer, want we willen ook de kleine noden niet vergeten. Ook die brengen we bij u. Opdat er herstel mag zijn en opdat u geprezen mag worden in dat herstel en in vernieuwingen. Leg het in uw handen. Loven en prijzen uw heerlijke naam en vertrouwen ons ook verder in alles aan u toe. We bidden het u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus de Messias. Amen. Amen.